En nu dus Jan Hertogen, goedemiddag.
Goedemiddag.
U bent socioloog, maar u volgt eigenlijk de coronacijfers al vanaf het begin op. We horen dus dat er zijn versoepelingen en het ging naar beneden. Het gaat misschien nu een beetje stabiel. Maar u bekijkt de zaken toch een beetje anders. Ik vind het ook nuttig om u eens aan het woord te laten. Straks om 4 uur hebben we in de laatste aflevering in een reeks, deze keer met Dave Sinardet, dus het zou wel interessant zijn. Maar ik zal het maar noemen, wat u noemt de versoepelingsbrigade, komt dan aan het woord. Eerder in de week, u hebt een update gedaan vandaag, u doet dagelijks updates van de cijfers, of uw analyse van de cijfers. Eerder in de week had u het over België met de billen bloot, maar de versoepelingsbrigades nemen het over. Wat bedoelt u daarmee?
Kijk, ik volg al een hele tijd vanaf het begin en nu ook dagelijks met een update die ik naar alle bevoegden stuur. Dus om er zeker van te zijn dat ze weten welke beslissingen dat ze niet nemen. Ik heb het over versoepelingsbrigades, als over een groep of een tendens van mensen die zich op basis van pseudowetenschap van een onkennis en het niet te willen kennen van de werkelijkheid, de bevolking op een, en ook de politiek op een spoor brengen dat alleen maar rampspoed en grotere schade kan toebrengen. Mm-hmm. Wat wil ik zeggen? Er zijn 3 zekerheden. En dat zeg ik op basis van de dagelijkse opvolging op een wetenschappelijke wijze van cijfers. Dus 3 zekerheden. 1. De besmettingen zullen de komende dagen, weken, met een ongekende hoogte stijgen. 2. Het is een zekerheid dat als besmettingscijfers stijgen, dat onontkoombaar de ziekenhuisopnames op enkele dagen, vroeger was dat een 10 dagen, nu is dat op enkele dagen, zullen volgen. Dus de ziekenhuisopnames die nu gestagneerd zijn en al een week op hetzelfde niveau, dat wil zeggen 250 per dag blijven, die zullen stijgen. 2. De tweede zekerheid is dat als de, of de derde zekerheid, sorry, is dat als de ziekenhuisopnames stijgen, 1 op 3 momenteel van de ziekenhuisopnames op intensieve beland. Mm-hmm. De intensieve opnames zijn nu nog altijd boven de 900. Nu, men wacht op een daling, maar die daling zal niet komen omdat het besmettingsniveau te hoog gebleven is. Dus de derde zekerheid is de intensieve zorg in de sporen van de ziekenhuisopnames, in de sporen van de besmettingen, zullen stijgen.
Laat ons even naar die eerste zekerheid terugkeren. Dat is voor u een zekerheid, maar ik vermoed dat dat niet voor iedereen een zekerheid is. U zegt de besmettingen zullen stijgen. Ze waren aan het dalen en dat was juist de logica was, denk ik, dat er is een roep om te versoepelen. En aangezien dat de trend dalend was, is er toch wel enige ruimte, want er is van alle kanten druk om dat te doen. We zijn ook bezig met de vaccinaties. Waarom zullen die cijfers toch stijgen en is dat volgens u een zekerheid?
Nu, 1, door de vaccinaties en de prevalentie, dat wil zeggen de immuniteit die met de besmettingen in de gehele bevolking zich heeft doorgezet en die door het Rode Kruis regelmatig wordt onderzocht. Als je die 2 elementen, vaccinatie en immuniteit, samentelt, dan kun je zeggen dat maar 2/3 van de bevolking nog besmetbaar is. Maar het is binnen die verkleinende besmetbaarheid dat het besmettingsniveau niet fors gedaald is, in tegendeel. De cijfers van gisteren en vandaag zijn stijgend. Ik kijk dat maar na in het rapport van Censano of in de kranten. Dus binnen een zich beperkende vijver blijft de virusactiviteit niet alleen toenemen, de ratio, dat wil zeggen het aantal besmettingen op het aantal testen, stijgt en zit nu al boven de 10%. Dus dat wil zeggen dat het perspectief van daling van besmettingen, dat dit binnen de context van een kleinere besmetbare groep, dat niet juist is, dat onwaar is en dat er een stijgende tendens is. Mm-hmm. Niet toevallig. Door de paaspauze, dat wil zeggen het stilleggen van 3 weken van de scholen, is er geen enkel effect op de globale besmettingsgraad in België. Er is wel een zeer groot effect geweest op de kinderen en de tieners. Die zijn van het hoogste niveau, toen de scholen nog bezig waren, naar het laagste niveau gedaald wat besmettingsgraad betreft.
Oké, wacht even. Stop eens hier. Dus u zegt van dus de scholen zijn gesloten en het totaal aantal besmettingen is niet verminderd. Dan zou je kunnen gaan er waarschijnlijk mensen zijn die zeggen van ja, waarom hadden we ze dan gesloten? Maar dan zegt u ja, nee. De besmettingen binnen de scholen zijn inderdaad veel verminderd, maar daarbuiten niet. Is dat het soort?
Daarbuiten heb je een grotere virusactiviteit die te verklaren is. Doordat de scholen gesloten zijn de kinderen op een continue manier in de huiselijke omgeving gebleven, in hun bubbels, en hebben daar de grotere besmettelijke Britse virusvariant doorgegeven aan oudere generaties, ja, tot en met de 60+. Molenbergs zegt vandaag, deze morgen in de krant Het Belang van Limburg, dat de kinderen het virus dat ze in de scholen hebben opgedaan, nu de voorbije week, 10 dagen, hebben doorgegeven aan de ouderen.
Maar Jan, welke conclusie moeten we daar dan uit trekken, behalve dus de observatie? U levert de observatie dat het stijgt, maar dus ja, moeten we dan de scholen wel gesloten houden of juist niet, want het doet er toch niks toe?
Kijk, wat ik in mijn update van vandaag, en je moet de link maar doorgeven, vaststel, dat is dat bij het heropenen van de scholen de virusactiviteit die nu in de bubbels opnieuw gemengd is geworden, eventueel nog met andere varianten, dat die in de klasbubbels is aan de slag zal slaan en de komende 2 weken voor een zeer sterke groei van de besmettingen bij de kinderen en de tieners zullen zorgen, die het dagelijks zullen doorgeven aan hun gezinsbubbel enzovoort.
Dus de scholen zullen als broeigaard fungeren om dat dan door te geven naar de oudere generatie?
Ja, als er één les is die men geleerd heeft de laatste 2 maanden, dan is het deze wel. Dus dat de virusactiviteit in de klasse naar de gezinsbubbels, naar de werkplaatsen, zal doorgezet worden. En dat binnen de 2 weken. Dus voor 8 mei zou men niet anders kunnen dan onder meer deze beslissingen nemen. 1. De scholen sluiten. De economie beperken, zodanig dat de ouders voor de kinderen thuis kunnen zorgen. Maar binnen een beperkte bubbel, dat wil zeggen dat de 2 huiscontacten opnieuw naar 1 zullen gebracht worden. En dat men verder zou moeten overwegen om tot een korte, maar volledige lockdown over te gaan, die zich volgens mij en volgens wat men en wat iedereen kan vaststellen de komende 3-4 weken, laten we zeggen, als een noodzakelijkheid zal aandienen.
Oké. Okay. Voilà, dus... ja, ik wil daar direct op doorgaan, maar even terug naar die scholen. Want ja, de scholen gaan open. Er is nog toch ook veel druk, ook van alle kanten, om dat te doen. Er is ook nood aan. Maar ja, het is een risico en het kan tot een nieuwe volledige lockdown leiden, zegt u. Nu, zijn er geen maatregels die dat dan kunnen helpen? Want ik dacht, ja, de mondmaskers, wat we hier ook hebben in het ontlokt programma, dus dat dus straks om 4 uur is, was er een Hollandse, was die wetenschapper alleszins, Erwin Campagne, ja. Die had gesuggereerd dat eigenlijk die mondmaskers, ja, dat helpt niet veel, dat is allemaal niet bewezen. En bovendien is het eigenlijk zelfs schadelijk, want het stopt alle, de immunologische respons of de weerstandsrespons van de mensen door de mensen eigenlijk te veel met van elkaar te isoleren. Dus maar mondmaskers, helpt dat dan niet?
Kijk, dat zijn allemaal afleidingsmanoeuvres die onwetenschappelijk de discussie afleiden van de knooppunten. En een van de grote oorzaken van het probleem waar België, en dus in Europa, maar waar België specifiek voor staat, dat is dat de scholen altijd buiten discussie gebleven zijn. Dus het was een dogma om daar ook maar de vraag naar te stellen.
Er toch niet helemaal, Jan, want er zijn wel sluitingen geweest. De scholen zijn nu een week vroeger langer gesloten en dan denk ik op de kerst ook. Dus ja.
Kijk, de scholen zijn gesloten in de eerste golf. Ja. En in de paaspauze is eventjes de scholen gesloten geweest. Maar het punt is dat men toegelaten heeft dat vooral het Britse virus de scholen heeft kunnen overnemen. En als je je goed herinnert, is het begin van de vijfde golf, dus die dan boven het plateau is uitgestegen en waar we nu nog altijd in zitten, en wat ik de derde golf noem. Ja. Dus dat het punt is dat het virus zich daarin heeft kunnen verspreiden met een grote testactiviteit, ja, als gevolg en een verhoging van het virus. Nu,
maar dus op dat punt heeft die man van de versoepelingsbrigade, meneer Compagnie, daar gelijk in de zin dat zelfs mondmaskers eigenlijk niet helpen en die zijn of niet geholpen hebben of onvoldoende.
Kijk, op een gegeven moment moet men adequate maatregelen nemen die in verhouding staan tot waar men voor staat. De discussie nu herleiden of afleiden op de mondmaskers heeft geen enkele zin, want het doet veronderstellen dat als zonder mondmaskers kun je scholen veilig open houden. Nu, die situatie, die periode is voorbij.
Nee, het punt is eigenlijk dat er gezegd wordt van mondmaskers helpen. Dus hij zegt, ik zeg niet dat hij gelijk heeft, maar dat is de versoepelingsbrigade, die zegt, ja, het doet er allemaal niet toe, je moet het laten zijn gang gaan, enzovoort, enzovoort. Hè. Dat is eigenlijk een andere discussie, maar ja, dus als de vraag is of dat dan, waarom, ik veronderstel dat u niet akkoord bent met het feit dat mondmaskers geen impact hebben, maar dus dan blijkbaar voor de scholen is dat dan niet voldoende.
Het is absoluut niet voldoende. De enige maatregelen om het virus in België onder controle te krijgen is een sluiting van de scholen gecombineerd met een beperking van de economische activiteit. Ja. Het eventueel sluiten van de winkels, het eventueel instellen van een avondklok en het vooral ook het beperken van de mobiliteit rond de woonplaats.
Ja, ja. En gaat dat niet echt, we gaan hier echt in de biostatistische weg op natuurlijk. Want anderzijds hebben we natuurlijk die vaccinatiecampagne die echt wel nu op gang is. Hè? En dus we zitten niet meer in de situatie van april vorig jaar, waar je dus met een enorme grote groep zeer kwetsbare mensen zit. Ja. Op een bepaald moment zal dat keren natuurlijk. Zal je kunnen, als die jongeren besmet zijn, die kans op overlijden is zeer, zeer klein. Bent u niet een beetje te negatief in de zin dat u uitgaat van een extrapolatie van wat er de vorige maand gebeurd is, terwijl dat we nu echt al 90% van de 85-plussers is gevaccineerd, minstens één keer, pardon. En de 65 tot 85-plus, denk ik dat het er bijna 50% zijn.
Jongens, ik ga van geen enkele extrapolatie uit. Ik zeg, er zal een voortdurende vermindering zijn van de besmetbare mensen. Ja. Maar de besmetbare mensen, ja, die zorgen nu op dit ogenblik voor meer dan 900 bezette bedden op de intensieve zorg. Die zorgen voor een heropflakkeling van de... Zelfs zonder dat de scholen open zijn, van de besmettingen. En met het heropenen van de scholen kom je voor een stijging van de besmettingsgraad die niet meer te controleren is. Men kan dan zeggen, ja, maar de 65 plus zijn gevaccineerd, dus die zijn veilig. Maar wat is veiligheid voor 65 plus als de onveiligheid voor de jongeren dan 65 jaar, als die onveiligheid exponentieel zal gaan stijgen?
Mm-hmm. Ja.
Men kan zeggen, ah ja, maar de mensen gaan de maatregelen volgen enzovoort. Nee, dat is allemaal lali en apenkool. De mensen doen en hebben hun best gedaan, maar op de cruciale punten zijn ze door de overheid en vooral door de versoepelingsbrigades en hun lobby's zijn ze in de steek gelaten. En de enige, Joris, hè, dus, die daar nog een stokje kan voorsteken, dat is het zorgpersoneel. Het zorgpersoneel is het beu. Ze zijn kwantiteit-negligabelder geworden. Zoals Meifloot vandaag in de Standaard zegt. Wij zien het wel gebeuren, maar er is niemand die zich nog in onze plaats kan stellen en het risico wil onderkennen dat nu aan de gang is. Het zorgpersoneel moet, en met hun organisaties, zijn de enigen nog die macht genoeg kunnen ontwikkelen ten aanzien van alles wat in de samenleving de politiek op het verkeerde spoor zet. En de virologen en de biostatistici aan de schandpaal nagelt. Dat is het zorgpersoneel. En dat, als zij de blokken opleggen, hè, dan zal ook de blok kunnen gelegd worden op het virus.
Ja. Hebt u eigenlijk enig zicht hoe de evolutie is van het aantal overlijdens? Dus het aantal mensen in de intensieve zorg zit op 900, dacht ik. Hè? Dat zijn de intensieve patiënten, hè? De 900? Jan?
Meer dan 900. Ja, 921 ja. Vandaag.
En het aantal doden ligt op ongeveer 40 per dag. Ik vermoed dat er is toch een verschuiving natuurlijk in de leeftijd. Is er enig zicht op? Want zit dat in de cijfers die binnenkomen? Meer specifiek dat je ziet dus dat effectief de... want die jongere patiënten die blijven ook veel. Dat is een van de redenen van de overbelasting. Dat die jongere patiënten langer, die minder kans op sterfte, maar ze blijven langer in de intensieve zorgen. Is er eigenlijk een cijfer op die een zicht op die evolutie?
Kijk, als de bevolking van de intensieve verjongd is en uw sterftecijfer, dat altijd een aantal 10 dagen, 2 weken later komt, en dat is nog bezig, die evolutie, als dat stabiel blijft, dan weet je dat ook de jongere patiënten zonder specifieke aandoeningen even goed, in de feite gelijkmatig, zullen overlijden. En dat is juist het drama waar men voor staat op een ogenblik.
Dat is dat zo, Jan? Want het zijn allemaal dingen die... u zegt het hier, maar blijkt uit de cijfers dat die zit even goed.
Elke dag volg ik de evolutie, zowel van besmettingen, van ziekenhuisopnames, van ontslagen uit de ziekenhuizen, intensieve zorgen, overlijders. En goed, die komen nu allemaal op één punt samen. Dat is de 0%-lijn. Dat wil zeggen, als in de evolutie men onder die lijn gaat, dan daalt het. Als men boven de 0% evolutie gaat, dan stijgt het.
Ja.
Voor de ziekenhuizen zijn al die elementen, en men moet maar de grafiek bekijken op de update-site corona. Dus die zitten allemaal nu bijeen gedrongen op de nullijn. Nu, dat is een absoluut dramatische situatie in het vooruitzicht dat men, en dat zijn de 3 zekerheden, dat de besmettingen zullen stijgen en in hun spoor de ziekenhuisopnames en de intensieve zorg. Dus, ja. En daar is wat mij betreft, wetenschappelijk zelfs geen enkele discussie over. Elke expert en elkeen die ook met een open geest de cijfers benaderen, zal dat vaststellen. Maar, ik zeg de tendens, de groep die zegt, ja maar nee, we moeten in de feite, wie nu nog onderuit gaat aan het virus, spijtig, maar dat moet dan maar gebeuren. Maar het is niet alleen de mensen die er onderuit gaan en er ook lang last van hebben. Het is ook de gezondheidszorg en het is het systeem van de opvang dat niet alleen onder druk komt te staan, maar dat over de kling zal gaan. Maar dat kan hen niet interesseren. Mm-hmm. Voilà. Degene die gaan overlijden...
Maar het is meer een punt dat ze zeggen van ja, het is een afweging natuurlijk. Die kunnen niet tot nul brengen zonder...
Maar in die zin zijn de versoepelingsbrigades zijn niet alleen onwetenschappelijk anti-wetenschap, maar zijn ook onethisch en hebben geen enkel respect voor de sociale zekerheid. En wie met de sociale zekerheid, de gezondheidszorg, gediend wordt, en dat zijn in de feite, hebben de versoepelingsbrigades geen enkel respect voor de vruchten van de arbeidersbeweging, voor de bevolking, voor de democratie en voor de mensenrechten.
Ja, dat is een interessant punt. Waarom ziet u daar eerder een sociaal thema in de zin dat de versoepelingsbrigade, als ik ze ook maar zo noem, eigenlijk asociaal zijn? Terwijl dat iemand, onze medewerker hier van de versoepelingsbrigade, die zei van ja, waar blijft links om te protesteren tegen deze beroving van de vrijheid?
Nee, kijk, hè.
Want het is ook, ja, het zou effectief, zuiver legaal dan, zuiver, pardon, juridisch dan, niet... Ja, tegen de grondwet zijn die toepassing van de avondklok, hè?
Kijk, Joris, vanaf de eerste dag van de pandemie tot op vandaag stel ik me de vraag waar de links blijft, waar de communisten blijven, waar de PvdA blijft, waar Groen blijft. Of elkeen die zich aan de linkse kant beschouwt. Waar blijven die om in de strijd met het virus, kom af te maken met het virus? Dat wil zeggen, nu meepleiten voor gegeven die besmettingsevolutie, om te zeggen, goed, nu moeten we het kom af mee maken. En kom af maken met het virus wil zeggen, kom af maken met elkeen die wil collaboreren met het virus. Die ermee wil leven, dankzij of ondanks het virus, zoals die Waalse virologen zeggen, daar moet men mee afrekenen. Maar waar blijven de partijen die het, en zeker de communistische partijen, die het moeten opnemen voor de bevolking?
U zegt dus, u bent akkoord met het feit dat links zich niet laat zien, maar dan eerder om dus de strengere maatregelen te ondersteunen, of...
Ja, ja. Dus ze moesten veel langer al aan de gang zijn. Ook de vakbonden van het zorgpersoneel zijn afgekocht met honderden miljoenen euro's. Maar goed, moeilijk om u voor te stellen dat juist door het afkopen van het zorgpersoneel zij zich laten doen als lammetjes die naar de slagbank worden geleid.
Ja.
Maar het zal niet blijven duren. Dus er zal geen opstand komen van degenen die het beu zijn en de maatregelen. We zullen het er eens laten zien en wacht maar tegen 1 mei. Nee, het zal geen opstand zijn van deze groep die geen enkel perspectief kan bieden. Maar het zal de opstand zijn van het zorgpersoneel. Ja. Dat het niet meer wil doen en niet meer wil geslachtofferd worden.
Ja. Oké, we zullen zien hoe het verder verloopt. We kunnen eigenlijk alleen maar hopen dat u ongelijk krijgt, Jan Hertogen. Het is, de discussie wordt ook moeilijk gemaakt, omdat er sommige mensen wetenschappers en artsen zijn, die ook in bepaalde gevallen rare dingen zeggen. Ik botste gisteren op, Peter McCullough, een cardioloog uit de Verenigde Staten, die in de Senaat van Texas ging gaan zeggen dat het vaccineren van mensen onder de 50 geen enkele zin heeft. Ja, wat dus met een factcheck wel kan, moeten we het zelf niet verder over hebben. Maar dat is gewoon het feit dat dan eigenlijk iemand die het zou moeten weten het duidelijk niet weet.
Joris, sorry, hè, maar je hoopt dat ik ongelijk heb. Nu, dat is een totaal tegenovergestelde conclusie dan waar ik dingen aan de orde stel. Ik hoop dat ik gelijk heb. Niet wat de besmettingen betreft.
Ik heb het over uw drie punten. Hè. U zegt dat de besmettingen zullen stijgen, dat de ziekenhuisopnames zullen stijgen en dat de intensieve zorgen zullen stijgen. Ik hoop dat u ongelijk hebt.
De besmettingen zullen stijgen, maar het is een unieke kans voor de bevolking, voor de politiek, ook voor de communisten of wie je zich links wil noemen, om eindelijk komaf te maken met het virus. Met inbegrip van al diegenen die zich nu opstellen tegenover diegenen die met kennis van zaken niet genoeg gevolgd worden en een politiek die altijd wat dubbelzinnig en halfslachtig geweest is.
Ja.
Dus en uiteindelijk geloof ik er ook in dat men op dat punt eigenlijk eens serieuze zaken zal maken.
Mm-hmm. Wel, we zullen doorlinken naar uw website als we dit gesprek online zetten, npdata.be/corona, dus npdata.be en dan /corona. En als het over links gaat, we zullen direct praten met Mark Botinga, die focust zich dus momenteel vooral, dus van PVDA, PTB, die focust zich vooral over de Big Pharma en dus de winsten daar, wat ook wel relevant is natuurlijk. Maar we moeten u laten gaan. Dank u wel alvast voor de bijdrage, Jan.
Bedankt.
Tot een volgende keer.
Bedankt.
En je hoort het voor ons in het oog. En wij ook dan. Hè. Tot ziens.
Dag.